Geliefde gemeente, in kerken gaat niet alles precies hetzelfde. In andere kerken doen ze dingen, of zeggen ze dingen anders dan bij ons. Dat is niet altijd erg. Punt is namelijk dat geen één kerk volmaakt is, die andere kerk niet en wij niet. Het is ook niet altijd even erg. Als je zegt het is wel een bepaalde afwijking, is die afwijking niet altijd even groot. Kijk, er zijn bepaalde dingen, daarvan kun je zeggen dat is een kwestie van smaak. Moet je wat sneller zingen of moet je wat langzamer zingen? Dat kun je niet vanuit de Bijbel precies met een schaartje knippen natuurlijk. Dat is meer een kwestie van smaak. Er zijn dingen, daarvan kun je zeggen dat is vanuit de Bijbel wel degelijk een verschil. Maar sommigen, anderen zien iets over het hoofd in de Bijbel. Een soort blinde vlek. Denk aan bijvoorbeeld het dragen van een hoed. Dat staat duidelijk in de Bijbel, maar er zijn mensen die dat in de Bijbel verkeerd lezen en daarmee over het hoofd zien. Er zijn dingen die zijn nog weer iets fundamenteler. Daarvan kun je zeggen, ja, degene die daar anders over denken, die dwalen zonder dat ze daarmee, echt over de schreef gaan. En die kun je daarmee altijd nog wel broeder noemen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan degene die de kinderdoop verwerpen. Die zeggen de kinderdoop is niet bijbels. Nou, dat is een dwaling. Maar het is nog niet zo fundamenteel als een ketterij. Bij een ketterij ga je de grens over. Wat is nou een ketterij? Dat is als je niet op kleine punten of op wat belangrijkere punten, maar op kernpunten afwijkt van het woord van God. En bijzonder als je afwijkt van de vraag wie God is, wie Christus is. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag, is Jezus nu echt God? Wie zegt nee, Jezus is niet echt God? Die gaat over de grens van wat een christen mag zeggen. En je ziet dat bijvoorbeeld bij Jehovah's getuigen, helaas niet alleen daar, maar ook bij Jehovah's getuigen. En van Jehovah's getuigen kun je dus afvragen, zijn dat wel christenen? Want zij belijden niet Christus zoals die is. En dat is niet maar een klein verschil van inzicht in bijbelteksten, maar dat is zo fundamenteel. En dat wij belijden dat Jezus Gods zoon is en dat hij daarmee God is. Waarom? Dat hopen we te horen in de preek naar aanleiding van zondag 13. Vraag en antwoord 33. Vraag en antwoord 33. Ik neem aan dat u nog wel ongeveer weet. En anders noem ik het nu weer en dat jullie het nog weten. En anders weet je het nu weer. Het gaat nu over de namen van Jezus. Vanuit de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, hebben we eerst gehad. Maar dan, ik geloof in Jezus Christus. Jezus hebben we gehad. Christus hebben we ook gehad. En Jezus is een roepnaam, Christus een ambtsnaam. En je zou kunnen zeggen, nu komen we bij zijn familienaam. Gods zoon. Dus de vraag is, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Antwoord daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Gods zoon. Twee gedachten. Is Jezus Gods zoon? Als tweede, bent u Gods kind? Dus is Jezus Gods zoon en bent u Gods kind? Dus eerst, is Jezus Gods zoon? Wie Jezus was, dat was nogal een raadsel voor zijn tijdgenoten. Iedereen had in de gaten dat er wat bijzonders aan de hand was met Jezus. Maar de meesten snapten eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. En dat werd bijvoorbeeld duidelijk in dat gesprek van de Heer Jezus met zijn discipelen. Ze waren in het buitenland, rustige tijd met elkaar. En daar vroeg de Heer Jezus, wat zeggen de mensen nu eigenlijk over mij? Nou ja, zeggen ze, de een zegt een profeet, de ander zegt niet zomaar een profeet, maar Elia. Of Johannes de Doper die weer opgestaan uit de dood. Er waren allerlei verhalen, allerlei ideeën. Dan zegt de Heer Jezus, wie zeggen jullie eigenlijk dat ik ben? Dat was een vraag die helemaal niet zo makkelijk was voor de discipelen. Want de Heer Jezus had het zelf niet zo duidelijk gezegd. Om zo te zeggen, hij liet de mensen er zelf over nadenken. Hij riep niet luid en duidelijk tegen alle mensen, ik ben de Messias, ik ben de Zoon van God. Hij liet de mensen zelf nadenken en hij liet ook zijn discipelen zelf nadenken. Maar Petrus, die zei het precies raak. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Twee zo belangrijke dingen, zei hij. U bent de Christus, de gezalfde. Die beloofd is dus in het Oude Testament. Hè? Dat bedoelt hij er ook mee. Degene die we verwacht hebben. Waar al de profeten naar uitgezien hebben. Alles wat er in het Oude Testament staat, dat gaat over u. Dat zei hij. En het tweede was, u bent de Zoon van God. U hoort bij de levende God. Dat waren de twee belangrijkste dingen van Jezus. De Bijbel was vol van hem. En hij hoorde bij God. En vooral het laatste. Dat was het allerspannendst. Kijk, als Petrus zei, u bent de Christus. Dat is natuurlijk al wel een hele grote uitspraak. De gezalfde, de Messias. Dan zou je kunnen zeggen, nou, als je het niet zou geloven, dan zou je kunnen zeggen, wat verbeeldt hij zich? De Messias, die is nog belangrijker dan David. Nog belangrijker dan Aaron. Maar het wordt nog spannender, nog, ja, als je het niet gelooft, eigenlijk nog erger, als die ook zegt, de Zoon van God. En dat was daarom waar de hoge priester op na ging vragen. En toen de Heer Jezus uit de hof van Gethsemane meegenomen was en in de zaal van de hoge priester zat, toen stelden ze allemaal vragen. En aan het eind kwam de hoge priester met één belangrijke vraag. Bent u de Zoon van God? Nu zei de Heer Jezus niet zo ja, maar hij legde het eigenlijk bij hem terug. Hij zegt, u zegt het zelf. U hebt zelf gezegd. Waarmee hij eigenlijk zei, u weet het wel. Ze hoeft het niet aan mij te vragen, u weet het eigenlijk wel. Maar de hoge priester wou het niet weten. Dit was vreselijk dat hij dat zei. Hij heeft God geluisterd, zegt de hoge priester. We hoeven helemaal geen getuigen meer te hebben. We hoeven helemaal niet meer te vragen wat hij allemaal fout gedaan heeft. Dit ene woord, dat was genoeg. Hij heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. Dat was de belangrijkste reden dat hij aan het kruis gehangen werd. Of de belangrijkste grond die ze daarvoor hadden. Hij noemt zichzelf Gods Zoon. Hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. Dus de hoge priester had heel goed in de gaten dat dat wel een heel groot woord was, de Zoon van God. Toch zou je kunnen zeggen dat dat ook weer niet zo heel bijzonder is. Ook anderen worden wel Gods Zoon genoemd. De catechismus die zegt dat in die vraag, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn. De Heer Jezus die heeft een keer een gesprek met de fariseeën en die verwijten hem ook van alles. En dan zegt hij, ja maar het is toch niet zo vreemd om iemand God te noemen, want dat gebeurt ook in de psalm. Gij zijt goden. En dan gaat het over de rechters. Psalm 82. De rechters die worden goden genoemd. De oversten van het volk. De engelen, die worden ook zonen Gods genoemd. in Job. En als laatste, dat zegt de catechismus hier, Gods kinderen, die noemen wij, dat is de term daarvoor. Ook de ware gelovigen, die heten ook zoon of dochter van God. Gij zult mij tot zonen zijn en ik zal u tot een God zijn. Dus het is nog niet zo vreemd. Zoon van God genoemd te worden. Nou, we hopen zo meteen nog te horen dat het inderdaad zo is. Dat mensen Gods kind zijn. Dat moeten we niet gewoon vinden. Dat noem ik nu al wel vast. Dat is wel iets heel bijzonders. Iets heel onbevattelijks. Dat het kan, dat wij kinderen Gods genoemd kunnen worden. Maar het is niet uitzonderlijk dan. Als Jezus Gods zoon genoemd wordt, dan kun je zeggen, ja, maar de anderen ook. Of het nou bijzonder is of niet, maar het is in elk geval niet uniek. En toch wel. Toch is de manier waarop Jezus Gods zoon genoemd wordt wel uniek. De catechismus die zegt dit erbij, bijvoorbeeld. Hij is de eeuwige zoon van God. Hij is altijd al Gods zoon. De Heer Jezus zelf, die heeft het in Johannes 8 daarover. Op meer plaatsen staan er dingen over, maar in Johannes 8, daar staat, eer Abraham was, ben ik. Voordat Abraham er was, was Jezus er al. Voordat Abraham er was, was Jezus al de zoon van God. Dus hij is al veel langer Gods zoon dan alle andere mensen. Maar Jehovah's getuige, die zal bij die tekst zeggen, ja, dat is wel zo. Jezus, die was er al voor de schepping. Tenminste, voor de schepping van de rest. Maar hij is de eerste schepsel. En dat is hoe Jehovah's getuigen en sommige anderen naar kijken. Zeggen, Jezus, die is niet God. Maar hij is wel anders dan alle andere kinderen van God. Hij is de eerstgeborene van alle creatuur. Dus toen God begonnen is met scheppen, heeft hij eerst zijn zoon geschapen en daarna de rest. Maar als Jezus zegt, eer Abraham was, ben ik, dan zegt hij meer. Hij zegt niet, toen was ik, maar voordat Abraham was, ben ik. Dat klinkt heel vreemd. En wij zouden toch altijd zeggen, ja, voordat Abraham was, was ik er al. Maar als de Heer Jezus zegt, voor Abraham er was, ben ik. Waarom is dat? Hij verwijst daar naar wat de Heer zelf zegt over zijn naam in Exodus 3. De grote naam van God, Jehovah of Yahweh. Ik denk dat de kinderen ook wel weten wat die naam betekent, waar die vandaan komt. Ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik ben. Waarmee God zegt, ik ben altijd dezelfde. Ik was van eeuwigheid en ik ben het tot in eeuwigheid. Ik ben altijd. Dat zegt Jezus van zichzelf. Op heel veel plaatsen, maar zeker ook in die tekst. Voordat Abraham was, ben ik. Ben ik, daarmee bedoelt hij dus onveranderlijk. Ik ben niet een keer gekomen, ik kwam niet, maar ik ben. Ik besta zoals God bestaat. De eeuwige zoon van God. Zo maakt hij zichzelf ook in Openbaring bekend. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het eind. En dat zijn woorden die God ook van zichzelf gebruikt in Jesaja. Ik ben de eerste en de laatste. Hij zegt daarmee, voordat er iets was, ben ik er al en ik ben er tot in eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo is de Vader en zo is ook de Zoon, de eeuwige Zoon van God. En als die de eeuwige Zoon van God is, is die ook de natuurlijke Zoon van God. De Zoon van God die echt bij God hoort, bij zijn eigen natuur. Van hetzelfde soort. Natuurlijke Zoon, dat wordt zo meteen gesteld tegenover de aangenomen Zoon. waarmee het voorbeeld gebruikt wordt van een gezin met kinderen die er geboren zijn en kinderen die geadopteerd zijn. En een vader en moeder die kinderen hebben van zichzelf en kinderen geadopteerd hebben. Als het goed is, hebben ze allebei die kinderen even lief. Maar er is wel verschil. De natuurlijke kinderen die hebben het DNA van vader en moeder. En geadopteerde kinderen hebben dat niet. En zo zou je kunnen zeggen, met Ebi bedoeld, Jezus Christus heeft het DNA van God de Vader. Hij is de natuurlijke Zoon van God. Hij is God. Anders kon hij niet eeuwig zijn. Alleen God is eeuwig. Als Jezus van eeuwigheid is, dan is die ook daadwerkelijk God. Want voordat er iets was, was alleen God er. Alleen de drie enige God. Misschien weet u nog wel hoe we daarover gesproken hebben bij zondag 8. Die drie enige liefde, die eeuwige liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest, die in de eeuwigheid al op elkaar betrokken waren. Eén God, maar wel drie personen die elkaar innig lief hebben. En daarom kun je zeggen, God is liefde. God is liefde in zichzelf. Hij heeft een eeuwige liefde. Hij heeft lief gehad voordat er nog maar iemand anders was. Hij kon zichzelf lief hebben. De Vader had de Zoon lief en had de Heilige Geest lief. De natuurlijke Zoon. Dat betekent dus de volle Zoon. De Zoon is God, net zoals de Vader God is. En als je dit gaat naar beneden halen, dan zou je kunnen zeggen, ja, dan hebben ze gewoon een paar teksten niet zo goed gelezen. Dat is alles. Maar dat is niet waar. Je komt tot een heel fundamenteel probleem. Als je zegt, Jezus Christus is wel heel hoog, maar is geen God. Als je zegt, hij is nu wel God, maar vroeger niet, dat kan natuurlijk ook niet. Je komt op een heel fundamenteel probleem. Wat is Jezus als hij geen God is? Ja, een heel hoog schepsel. Ja, maar wat is hij dan? Een half God? Daar komt het wel op neer. Maar wij geloven niet in een half God. Als je Jezus Christus heel hoog beschouwt, maar niet als God. Eigenlijk zeg je dan, er is nog een God naast God. Je komt op een soort echte God en een soort ondergod uit. Want als Jezus geen God is, kan hij niet één zijn, niet echt één zijn met de Vader. Dan kun je niet de Vader met de Zoon, met de Heilige Geest samen aanbidden. Als Jezus niet voluit God is, is hij een half God. En als hij een half God is, dan is hij geen verlosser. Dan is hij geen middelaar. Komen we zo meteen ook nog op. Dan is hij eigenlijk ook geen echt mens. Maar zo zou je het wel kunnen voelen. Dat is gewoon vanuit het menselijke wel begrijpelijk. Dat zegt Jezus is een heel bijzonder persoon, die is hoger dan de mensen, maar een beetje lager dan God. Die staat er ergens tussenin. Maar dat is niet waar. Hij staat helemaal aan Gods kant. Maar hij staat ook helemaal aan onze kant. Dat hij helemaal aan onze kant staat, dat zien we in Hebreeën 2 heel duidelijk. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Hij is niet ergens een mens die ons boven het hoofd zweeft, maar hij is volkomen mens geworden. Jezus was mens zoals wij, zonder zonde, maar verder net zo zwak, net zo kwetsbaar, net zo in de gebrokenheid van deze wereld als wij. Zijn broeder in alles gelijk geworden. Als dat niet zo was, zou die nooit ons uit onze nood kunnen trekken. Maar als je dan beleidt dat hij volledig mens is, maar je zegt niet dat hij volledig God is, dan staat Jezus eigenlijk aan onze kant en niet aan Gods kant. Wij kunnen Jezus alleen maar als middelaar kennen. Wij kunnen hem alleen maar aanbidden. We kunnen alleen maar op hem vertrouwen als we belijden dat hij volkomen God is. En als je dan de Bijbel leest, dan is het daar ook vol van. En dus als Jehovah's getuige aan uw deur komt, wat doet u dan? Of nou ja, misschien is er wel een ander die zulk soort gedachten heeft in uw omgeving. Hoe ga je dat gesprek aan? Nou, ik hoop dat u niet zegt, ik doe de deur dicht. Je moet sowieso voor niemand de deur dicht doen, maar zeker niet voor iemand die bereid is om over God te praten. En er komt niet zo heel vaak iemand bij mij aan de deur om te zeggen, ik wil wel eens een gesprek over God hebben. Dus als er dan iemand komt, of met twee mensen samen, die zeggen, ik wil over God praten, nou dan, dat is mooi. Moet je natuurlijk wel, nou ja, goed oppassen, hè? Je moet wel weten wat je zegt, maar je hoeft er ook niet bang voor te zijn. Als je maar gefundeerd bent in het woord. En ja, anders mag je altijd nog hetzelfde doen als wat ik laatst nog hoorde van zo'n Jehovah's getuige. Die was in gesprekken, op een gegeven moment werden hem te moeilijke vragen gesteld. Die pakte zijn telefoon erbij. Oh nee, dat was trouwens geen Jehovah's getuige, dat was een moslim. Maar goed, die deed dat in elk geval. Maar dat mag je natuurlijk altijd ook doen. Die pakte de telefoon erbij en die nam contact op met een neef of zo. En die had wat meer verstand ervan. Nou ja, dat is altijd prima natuurlijk. Maar goed, wat moet je dan zeggen? Want dan hebben ze zo een paar teksten. Nou, misschien eerst even, als je Jehovah's getuigen spreekt, moet je zo snel mogelijk naar de Heer Jezus gaan. Ze willen graag een heleboel dingen er eerst omheen bespreken. Maar je weet al lang, het echte verschil ligt bij wie is Jezus. Ga daar maar naartoe. En dan hebben zij een heleboel teksten. Zeggen ze, nee, maar dat is allemaal niet zo. Maar als wij dan de Bijbel lezen over wie Jezus is, dan zien we, hij heeft dezelfde eigenschappen als God. De alwetendheid van God, die had Jezus ook. De macht van God had Jezus ook. De heiligheid van God had Jezus ook. Alle eigenschappen van God had Jezus ook. Daarom moet hij God zijn. Hij heeft hetzelfde gedaan als God. Dat zie je bijvoorbeeld daarin. Dat dingen die in het Oude Testament over God gaan, daarvan wordt in het Nieuwe Testament gezegd dat Jezus dat gedaan heeft. Bijvoorbeeld staat er in Jesaja 6 dat Jesaja Gods heerlijkheid zag. Dan staat er in Johannes 12 dat Jesaja de heerlijkheid van Jezus zag. Er zijn er heel veel teksten waar het Oude Testament het over God gaat en dat het Nieuwe Testament diezelfde teksten aanhaalt over Jezus Christus. Wij kunnen zien wat God gedaan heeft, heeft Jezus gedaan. En het laatste en het belangrijkste, of het misschien wat eenvoudigst. Voor die anderen moet je misschien wat meer Bijbelkennis hebben. Maar al heb je geen Bijbelkennis, dan kun je die teksten niet zo snel vinden. Heel de Bijbel is het duidelijk over dat Jezus onze aanbidding waard is. Op de knieën vallen voor Jezus. Dat mag alleen omdat hij God is. Want de engel waar Johannes bij staat, die engel die zegt, nee, je moet mij niet aanbidden, ik ben een engel, ik ben ook een schepsel. Sta op, aanbid God. De Heer Jezus zelf zegt het ook. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Hoe kunnen wij Jezus dienen en aanbidden als hij geen God is? Dat zou afgoderij zijn. Heel de Bijbel staat er vol van dat wij opgeroepen worden om te buigen voor Jezus. En eenmaal zal ook alle knie zich buigen. Alle tong zal hem verheerlijken. Omdat hij God is. Dus heel de Bijbel maakt het zo duidelijk. Jezus, als we hem God zo noemen, dan is dat op een zo volle manier. Dat betekent dat hij is God. Net zo God als dat de Vader God is. En dat hij toch zoon genoemd wordt, dat is niet omdat hij op een gegeven moment ontstaan is. Maar het is omdat hij uit de Vader voortkomt. En ik hoef dat nu niet allemaal uit te werken wat daar de theologen over gezegd hebben. Ik stip het alleen maar even aan. Er wordt genoemd de eeuwige generatie. Dat eigenlijk betekent het vooral, wij snappen het niet. We weten dat hij eeuwig de zoon is en de vader is eeuwig de vader. Hij komt uit de vader voort en is net zo goed God als de vader. Hij is niet op een gegeven moment pas de zoon geworden. Hij is het altijd geweest en zal het altijd zijn. Als wij dan geloven dat Jezus Christus Gods zoon is. Wat hebben we dan? Een rijkdom. Die we niet kunnen snappen. Wel kunnen bewonderen. Jezus is niet zomaar een bijzonder schepsel. Maar in hem is God zelf gekomen. En God heeft zo'n diepe bewogenheid met deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En die enige geboren zoon is hij zelf. Is God zelf. Toen God zijn zoon zond op de wereld. Toen liet God zien. Ik kom zo ver als mogelijk is naar u toe. Ik kom helemaal naar u toe. Ik kijk niet van afstand. Ik stuur niet een ander. Maar ik kom zelf in Jezus Christus. De verlossing die God geeft is zo goddelijk. Is zo volkomen. Het is de verlossing die God in eigen hand gehouden hebt. En waarmee hij zegt. Ik kom zo ver als ik me kan. Ik kom in uw verlorenheid. Als Jezus God is. Dan kunnen we ook echt uit Christus leven. De Heer Jezus zegt. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Waarom? Omdat Jezus als God de bron van leven is. Je kunt uit de Heer Jezus eindeloos putten. En er zijn miljoenen mensen die uit de Heer Jezus leven. Maar dan wordt de Heer Jezus niet armer van. Omdat hij niet maar een schepsel is, die op een gegeven moment ook eindig is. Maar omdat hij de oneindige God is. En met welke nood je ook maar bij de Heer Jezus komt, dan mag je zeker weten. Er is bij hem nooit te weinig. Het is bij hem nooit op. Hij staat nooit met lege handen. Hij zal nooit zeggen, ja, je mag nog wel iets krijgen, maar niet te veel. Dat kan ik niet aan. Er is bij hem een overvloeiende bron van alle genade. En omdat hij God is, kan het ook niet anders. Of degene die uit hem leven zullen, in hem eindigen. In de eeuwige heerlijkheid, dan zal Christus zijn, alles en in allen. Dat God zal zijn, alles en in allen. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat was de eerste. Is Jezus God zo? Ja, en dat ook volkomen. Bent u Gods kind? Als je de catechismus zo leest, dan zou je bijna zeggen, ja natuurlijk. Het staat al in de vraag. Je zou zeggen, het is zo vanzelfsprekend voor de catechismus. Waarom wordt hij Gods enige geboren zoon genoemd, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn? Dus er wordt hier niet eens gevraagd, ja, zijn wij misschien ook nog Gods kinderen? Nee, dat wordt eenvoudigweg gezegd. Je weet toch, wij zijn ook Gods kinderen. Dan is alleen nog de vraag, hoe zit het dan met Jezus? De catechismus die zegt dat zo heel recht toe, recht aan. Dat is iets anders dan dat de catechismus het zomaar zegt. En er is een bepaald lied dat wij niet zingen. Dat gaat zo. Kinderen van één vader zijn wij allemaal. Een halve eeuw geleden was er een dominee. Die had altijd vrijzinnig gepreekt en die gaf dit lied regelmatig op. Het was een beetje zijn lievelingslied. Kinderen van een vader zijn we allemaal. Alle mensen zijn kinderen van God. Maar toen kwam hij tot geloof en tot bekering. En toen zei hij, ja, dat lied dat ik vroeger zong, dat is eigenlijk wel waar. Maar een beetje anders. Vroeger zei hij, ja, kinderen van een vader zijn we allemaal, dat is de Vader in de hemel. En toen kwam hij erachter, ja, maar wij zijn allemaal kinderen van onze vader, de duivel. Dat zijn we allemaal. En dat is ook zo. Gij zijt uit uw vader de duivel, zegt de Heer Jezus. Kijk, dan kun je niet zo heel gemakkelijk zeggen, nou ja, we zijn toch allemaal kinderen van God. En toch kun je het wel zeggen. In verschillende opzichten. Je kunt zelfs op een bepaalde manier zeggen dat alle mensen kinderen van God zijn. In Lucas 3 staat het geslachtsregister van de Heer Jezus en dat eindigt hier, vers 38. Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Adam wordt daar de zoon van God genoemd, als schepsel. God heeft Adam gemaakt. En vanuit Adam de andere mensen. En daarom zegt Paulus ook in Handelingen 17, wij zijn Gods geslacht. Alle mensen zijn naar Gods beeld gemaakt. En God heeft ons gemaakt en God heeft alle mensen op de wereld gemaakt. Mensen die nooit naar de kerk gaan, mensen die niet geloven dat God bestaat. Mensen van heel andere culturen. Alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Daarom zegt bijvoorbeeld de Heer tegen Noach dat je een mens niet mag doden, terwijl dieren wel gedood mogen worden. Alle mensen zijn naar Gods beeld gemaakt. Alle mensen hebben iets waarin ze op God lijken. In dat opzicht kun je zeggen, alle mensen zijn kinderen van God. Al moet je dus geestelijk zeggen, alle mensen zijn van nature kinderen van de duivel. Dus als schepsel zijn alle mensen kinderen van God. Maar wat de ziel betreft, zijn we allemaal aangesloten op de duivel van nature. Maar nu heeft God ook gezegd, daar laat ik het niet bij. Ik laat al die mensen die ik gemaakt heb, die laat ik niet zomaar in de handen van de duivel. Toen heeft God zijn verbond gegeven. En in het verbond heeft God mensen naar hem toegetrokken. Op allerlei momenten zien we dat. En maar zeker dan bij Abraham, dat de Heere zegt, ik ben uw God en ik ben ook de God van uw nageslacht. En daarom kun je zeggen, alle Israëlieten waren op een bijzondere manier kinderen van God. Meer dan de Edomieten. In Ezechiël 16, daar zegt hij van een goddeloos volk dat dwars tegen hem ingaat. Hij zegt, jullie hebben mijn kinderen genomen. Dus die kinderen van het goddeloze Israël, die noemt hij daar mijn kinderen. En zo mogen we het ook van ons zeggen. Wij zijn in dat opzicht allemaal kinderen van God. Omdat God in zijn verbond ons een plaats gegeven heeft. Allemaal. Die dat teken van de doop op het voorhoofd hebben. Die zijn kinderen van God. Moet je maar eens goed omdenken. Dat je de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest op je voorhoofd draagt. En dat God gezegd heeft. Je bent mijn kind. Je hoort bij mij. Maar toch moet je dan ook zeggen, ja. Een heleboel van die verbondskinderen leven er totaal niet naar. Die leven niet als kind van God. En die erkennen God niet als hun vader. En die gaan verloren als ze zo doorgaan. Daarom heeft God nog iets gedaan. Hij heeft niet alleen mensen gemaakt. Hij heeft niet alleen het verbond gegeven. Maar hij gaat ook in het hart werken. Wedergeboren. Laten worden. De eerste keer geboren worden we buiten de gemeenschap met God. De eerste keer geboren, dan zijn we verbonden aan Adam en aan de duivel. Maar nu zegt God, dan ga ik in het hart werken en dan word je opnieuw geboren en dan word je geboren in Gods gezin. Geboren tot kind van God en aangenomen tot kind van God. En dan ten volle. Dus als je nou zegt, wie zijn nu werkelijk echte kinderen van God, dat zijn diegenen wie het hart vernieuwd is. Die ook God lief hebben. En die mogen weten, God heeft mij lief. Kijk, en daarom kunnen we niet zomaar zingen, kinderen van één vader zijn we allemaal. Want dan moet je wel de vraag stellen, ja, op welke manier ben je dan vader? Ben je dan een kind van die ene vader? Ben je echt een kind? Een levend kind van God? Verbonden aan de Vader, levend in de liefde van de Vader. Als je dat kunt zeggen, kind van God. Dat is toch onbevattelijk. Zeker als je erover denkt dat het hier verbonden wordt aan de Heer Jezus. De Heer Jezus van wie gezegd wordt, hij is de Zoon van God. En we hebben er iets van gehoord. We kunnen dat helemaal niet helemaal doorleven. We hebben er iets van gehoord hoe innig dat is. En dat Jezus zo één is met zijn Vader. En nu zegt God, dan wil ik mensenkinderen in mijn gezin een plaats geven, ook ten volle als mijn kinderen. Broeders en zusters van Christus. Daarom zingen we straks een gedeelte dat ook aangehaald is in Hebreeën 2, Psalm 22. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. En de schrijver van Hebreeën zegt, dat is nou de taal van de Heer Jezus. De Heer Jezus die zingt, ik zal aan mijn broeders over u vertellen. Nou, dat heeft hij gedaan. En terwijl de Heer Jezus zo op aarde rondliep, vertelde hij alles wat hij wist van zijn Vader. Hij wist alles van zijn Vader. En hij bleef maar vertellen aan zijn broeders. De discipelen waren broeders van hem. En hij kreeg er steeds meer broeders en zusters bij. En hij zei het, hij keek die scharen over en hij zei, wie nou de wil van mijn hemelse Vader doet, die is mijn broeder en mijn zuster. Dus zo innig verbonden met de Heer Jezus. Zodat ook, het kan gezegd worden in Romeinen 8, mede erfgenaam met Christus. Ik noemde net even het voorbeeld van een adoptiekind. Dus stel je voor een gezin, daar hebben ze een zoon. Eén zoon. Die zoon is de erfgenaam. En als dan vader en moeder zouden sterven, dan zou die zoon alles krijgen. Maar dan zeggen die vader en moeder, ja, we hebben zoveel ruimte in ons hart en er kwam zo'n nood van anderen op ons af. Wij nemen kinderen aan. Wij adopteren kinderen. En dan komen ze. Eén na de andere adoptiekind komt dat huis binnen. Het zijn geen natuurlijke kinderen. Je ziet het aan het gezicht wel. Het zijn andere kinderen. En toch. En ze worden geadopteerd en volle geadopteerd. En dan zeggen die vader en moeder tegen hun oudste zoon. Ja, maar straks. De erfenis, die is niet meer alleen voor jou. Je krijgt er nu 2 broertjes of zusjes bij. Je krijgt er 10 broertjes of zusjes bij. Je krijgt er 20 broertjes of zusjes bij. Allemaal mede-erfgenamen. Je moet de erfenis steeds meer gaan delen. Nou zegt die oudste broer, dat vind ik alleen maar mooi. Hoe meer ik mag delen met anderen, hoe mooier het me is. Want het gaat niet om mij, het gaat om de liefde. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij was de enige zoon van God en alles is voor hem. Maar nu heeft hij gezegd, ik wil ze erbij hebben. Allemaal mensen in nood. Adopteer ze maar. En ze worden geadopteerd. Miljoenen worden geadopteerd uit hun verlorenheid. En ze worden gebracht in dat gezin van God. En Jezus Christus die zegt, het is me zo'n vreugde. Dat ik nou de erfenis mag delen. We kennen dat spreekwoord wel, hè. Of die dat gezegde. Gedeelde smart is halve smart. Maar gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Dat is nou ook hier in het hart van Christus. Gedeelde vreugd. Het is hem zo'n vreugde dat anderen mogen gaan delen in de erfenis van God. Dus als je afvraagt, zou ik nou wel Gods kind kunnen worden? Zou ik wel welkom zijn? Zou ik er nog wel bij kunnen? Zou die mij wel willen hebben? Dan moet je niet aan zijn liefde twijfelen. Niet denken op een gegeven moment, dan is de koek op. Op een gegeven moment, dan zijn het er genoeg. Daar moeten wij niet mee rekenen. Wij weten niet Gods raad. Wij weten wel Gods hart. En in Gods hart is altijd ruimte voor meer. In het hart van Christus is altijd ruimte voor meer broeders en zusters. Ja, maar ik ben het niet waard. Ik heb niks te brengen. Nee, maar dat hoeft nou juist niet. Dat is nou het wonder van deze God en van deze Christus, dat hij zegt, ik wil geven. En u hoeft alleen maar te ontvangen. Niemand komt in dat gezin van God omdat hij wat te bieden heeft, maar alleen maar omdat hij wat nodig heeft. Denk aan de verloren zoon. Denk dat de kinderen de gelijkenis van de verloren zoon ook wel kennen. En die verloren zoon, die hoorde bij zijn vader. Maar die wou helemaal niet bij zijn vader horen. Je zou kunnen zeggen, vanuit het verbond was hij een kind van zijn vader. Maar in zijn hart niet. Hij zegt, vader, geef mij dat geld maar. En daar ga ik mee vandoor. Ik hoef u niet te zien. Ik hoef nooit meer bij u te zijn. Hij ging weg. Feest vieren met andere vrienden. Hij was liever een kind van de duivel. Daar kwam het op neer. Hij hoorde een kind van zijn vader te zijn, maar hij leefde als een kind van de vijanden van zijn vader. Ver weg. Was hij nou een kind? Ja, jawel, maar niet echt. Eigenlijk wel, maar zo leefde hij niet en zo had hij er niks aan. Totdat hij kwam tot bezinning. Hij dacht, hij was alles kwijt. Hij dacht, wat ben ik kwijt? Dwaas. Ik zou kunnen leven als een kind van mijn vader en ik leef als een verlorene. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ja, maar jongen, wat neem je nou mee? Je moet toch op zijn minst wel een doos chocola meenemen of zo. Je moet iets hebben. Iets waarvan je kan zeggen, vader, ik heb aan u gedacht. Hij had nog geen geld voor één chocolaatje. Zij kwam daar bij zijn vader. Hij had alleen maar vuiligheid meegenomen. Modder, dat had hij meegenomen. En ziekte had hij meegenomen. En armoede had hij meegenomen. Hij had niks te bieden. Hij had alleen maar wat nodig. Maar toen zegt zijn vader, jongen, daarvoor moet je nou precies bij mij wezen. En daarvoor moet je nou precies bij God wezen. Je hebt niks aan te bieden. Je hebt wel wat te ontvangen. God wil verloren kinderen, weggelopen kinderen, als zijn eigen kinderen aannemen. Maar dan kan het niet anders. Als je echt zo een levend kind van God bent, dan kan het niet anders. Of je bent gaan erkennen. Ik ben een weggelopen kind. Ik ben een verloren kind. Ik ben het niet waard Gods kind genoemd te worden. Als het zeg maar, gewoon is om een kind van God te zijn, dan moet je het juist nakijken. Dan moet je afvragen, weet ik wel echt wat het is? Maar als je het eigenlijk niet begrijpen kan, als je zegt, hoe kan het dat hij mij wil hebben? Juist dat is een teken van een levend kind van God. En dan heb je geleerd, ik stond er buiten, maar het is alleen genade. Je ziet het ook zo mooi in Hebreeën 2. Vers 14. Overmits dan de kinderen aan het vlees en bloed deelachtig zijn. Die leven in dit tijdelijke leven. Maar zo is hij ook desgelijks daaraan deelachtig geworden. Dat zegt, Jezus die is nou gekomen in die verlorenheid. Zeg maar net als die verloren zoon, hè, in zijn ellende. Daar is nu die ene zoon gekomen in hun omstandigheden. En dan staat er, vers 15, opdat hij verlossen zou al degenen die met vrees des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Alsof die verloren zoon nooit meer kon komen. Maar die vader had nog een zoon. Die is gekomen en die zegt, ik kom nou. In al je vuiligheid. En ik neem je mee. Ik neem je mee om je bij vader te brengen. En je hebt niks. Nee, je hebt alleen maar de dood en de vrezen des doods. En de dienstbaarheid en de slavernij van de duivel. Dat is alles. Christus is gekomen om daaruit te verlossen. Genade. Genade van Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade. Omdat Hij het doet. Ten volle. Dus waaraan herken je het nou? Of je nou echt zo'n kind van God bent? In de eerste plaats hieraan. Dat je alleen maar kunt leven van genade. Dat het je zo'n wonder is. Maar dat je ook niet meer anders kunt. Dat je niet meer durft leven buiten deze God. Waar nog meer aan? Er staat, wij ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, waardoor wij roepen, Abba, Vader. He, er komt zo die roep in je hart en dat betekent, je hebt gedurig de Vader nodig. Zoals een kind, een kleinkind vooral, En die roept maar steeds. Moeder, vader, kunt u me helpen? Dat is nou een kenmerk van een kind van God. Dan moet je altijd maar weer de vader erbij roepen. En je mag verwachting hebben. Wat ik niet kan, dan weet de vader raad mee. Het laatste. Je gaat op die zoon lijken. Die echte zoon. Die zoon die helemaal hetzelfde is als God. Daar ga je op lijken. Terwijl je vanuit jezelf helemaal anders bent. Het gaat je vormen. En je zult nooit, zeg maar, de plek van Christus innemen. Christus blijft de enige volle zoon van God. Maar hoe langer hoe meer wordt dat het karakter, de heerlijkheid, de zuiverheid van Christus op je ziel gedrukt. Je begint erop te lijken. En je voelt tegelijk, ik ben het nog lang niet. Er moet nog zoveel meer gebeuren. Maar dat komt. Die tijd komt. En dat eenmaal is die grote dag. Waarvan de Heere zegt, dan zullen wij hem gelijk wezen. Want we zullen hem zien, gelijk hij is. Amen.